In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het boek Joshua. Inleider is dominee Peden Butter uit Middelharnis. Vanavond aflevering 15, Joshua 23, afscheid. Ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we een aantal versen uit dit hoofdstuk met elkaar lezen. Joshua 23, te beginnen bij vers 1. En het geschiedde na vele dagen, nadat de Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondomheen, en Joshua oud geworden en wel bedaagd was, zo riep Joshua geheel Israël, hun oudsten en hun hoofden en hun richters en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: ik ben oud geworden en wel bedaagd. En gelieden hebt gezien alles wat de Heere uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht, want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. Ziet, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen ten erfdeel voor uw stammen, van de Jordaan af met al de volken die ik uitgeroeid heb, en tot de grote zee tegen de ondergang der zon. En de Heer uw God zelf zal hen uitstoten voor uw lieder aangezicht, en zal hen van voor uw lieder aangezicht verdrijven. En gij zult hun land erfelijk bezitten, gelijk als de Heer uw God tot u gesproken heeft. Zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter noch ter linkerhand. Dat gij niet ingaat tot deze volken, deze die overgebleven zijn bij uw lieden, gedenkt ook niet aan de naam hunner goden, en doet er niet bij zweren, en dient hen niet, en buigt u voor die niet. Maar de Heer uw God zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op deze dag gedaan hebt. Want de Heere heeft van uw aangezicht verdreven grote en machtige volken, en u aangaande, niemand heeft voor uw aangezicht bestaan tot op deze dag toe. Een enige man onder u zal er 1000 jagen, want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Daarom bewaart uw zielen naastiglijk dat gij de Heere uw God lief hebt. Want zo gij enigszins afkeert en het overige van deze volken aanhangt van deze die bij u overgebleven zijn, en u met hen verzwagert, en gij tot hen zult ingaan, en zij tot u: weet voorzeker dat de Heer uw God niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven. Maar zij zullen uw lieden zijn tot een strik en tot een net, en tot een geesel aan uw zijden en tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dit goede land, het welk u de Heer uw God gegeven heeft. En ziet, ik ga heden in de weg der ganse aarde, en gij weet in uw ganse hart en uw ganse ziel dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heer uw God over u gesproken heeft. Ze zijn u alle overkomen, er is van dezelfde niet een enig woord gevallen. En het zal geschieden, gelijk als al die goede dingen over u gekomen zijn die de Heer uw God tot u gesproken heeft, alzo zal de Heer over u komen laten al die kwade dingen, totdat hij u verdelgen van dit goede land het welk u de Heer uw God gegeven heeft. Wanneer gij het verbond van de Heer uw God overtreedt, dat hij u geboden heeft, en gij heen gaat en dient andere goden, en u voor dezelfde nederbuigt, zo zal de toren des Heeren over u ontsteken, en gij zult haastiglijk omkomen van het goede land, het welk hij u gegeven heeft.
We zijn inmiddels jaren verder. Al ruim 20 jaar woont Israël nu in het beloofde land. Na alle inspanningen van de woestijnreis en die van de verovering van Canaan genieten ze van de rust. Van vijanden hebben ze geen last. De Canaanieten die nog overgebleven zijn houden zich rustig. Rijke zegeningen zijn het deel van Israël. Ook Joshua heeft rust. Op zijn eigen stuk grond in Timnat-Sera, in het stamgebied van Ephraim, leeft hij nu al jaren het leven van een emeritus. Maar hij is intussen wel oud geworden. Ruim 20 jaar geleden zei de Heere al tegen hem dat hij oud was, en toen gaf God hem een andere taak. Niet langer moest hij toen de legers aanvoeren, maar hij moest ertoe overgaan om het beloofde land onder de verschillende stammen te verdelen. En nu voelt hij zelf ook dat de jaren door zijn gegaan en dat hij oud is. Hij realiseert zich dat het einde van zijn leven dichterbij komt en dat het moment van afscheid nemen nadert. Dat besef doet hem besluiten de vertegenwoordigers van het volk, de oudsten en de stamhoofden, uit te nodigen. Hij wil hen graag nog een keer ontmoeten om hen de nodige dingen mee te delen en voor te houden. En ze zijn gekomen van alle kanten. De uitnodiging van hun oude leider hebben ze gewillig aanvaard. En dat was voor hen allemaal eigenlijk vanzelfsprekend. Waar deze bijeenkomst gehouden wordt, bij Joshua thuis in Timnat-Sera of bij het heiligdom des Heren in Silo, we weten het niet, het zal niet belangrijk zijn. Wat ons wel verteld wordt, is dat Joshua bij deze bijeenkomst op hartelijke en indringende wijze deze vertegenwoordigers van het volk heeft toegesproken. Hij begint met te vertellen waarom hij hen uitgenodigd heeft. Hij is oud geworden, oud en wel bedaagd. Hij wil ermee zeggen dat hij zal gaan sterven. In vers 14 zegt hij het ook. Zie, ik ga heden de weg der ganse aarde. Wat vroeg of laat elk mens wedervaart, zal ook Joshua's lot zijn. Joshua voelt het. Mogelijk dat bij hem de ouderdom ook met de nodige gebreken is gekomen. Maar nog steeds weet hij zich Israëls leidsman. En nog steeds ziet hij zijn taak. Als Israëls leidsman draagt hij een grote verantwoordelijkheid. En tot die verantwoordelijkheid behoort ook dat hij het volk dient te vermanen en aan te sporen. Hun heil is hem op het hart gebonden. En daarom kan hij niet anders doen dan hen de enige weg wijzen waarin ze zegen kunnen verwachten. De enige weg waarin ze Gods gunst deelachtig zullen kunnen zijn. Nu kan hij het nog doen. Straks zal zijn stem niet meer gehoord worden. Maar voordat hem de krachten definitief ontvallen, zal hij het hen nog één keer zeggen. Dient de Heere en doe dat met een volkomen hart. Het is bij Joshua net zoiets als even later bij Petrus, die onder vergelijkbare omstandigheden schrijft. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijk ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook alle naastigheid doen, bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Het zal best een indrukwekkende vergadering zijn geweest. Daar staat hij, oud en grijs geworden in de dienst des Heren. Zijn beste krachten heeft hij besteed in het belang van zijn volk. En nu loopt zijn leven ten einde. Dat is aangrijpend. De samengekomen oudsten beseffen, straks is hij er niet meer. Dan is dat vaste punt weg. En hoe moet het dan verder? Dat is ook de vraag die Joshua bezighoudt. Overigens spreekt hij in alle rust over zijn naderend einde. Vrees voor de dood is er bij hem niet. Hij kan de dood, ook al is hij een vijand, rustig onder ogen zien. Hij is ermee verzoend dat hij gaat sterven. Hij mag weten dat zijn toekomst geborgen is. Heeft de Heere al niet vaak bewezen dat hij de getrouwe is en dat zijn beloften waarachtig zijn? Het is toch al zo vaak gebleken dat de Heere de werken van zijn handen niet laat varen? Welnu, dat zal hij ten aanzien van Joshua persoonlijk ook niet doen. Daar is Joshua gerust op. Hij mag rusten op Gods trouw. Maar wel houdt de vraag hem bezig hoe het na zijn verscheiden met Israël zal gaan. Natuurlijk is het een grote zegen als een mens van de Heere genade ontvangt, waardoor hij in grote gemoedsrust de werkelijkheid van de naderende dood onder ogen mag zien. Als hij het met Gods weg helemaal eens is, en als hij ook niet meer hoeft te verlangen naar een klein beetje levensverlenging. Een grote zegen is het als we mogen weten dat sterven winst brengt en dat het daarom beter is om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Het blij vooruitzicht waar een van de psalmen van spreekt. Dat Joshua deze genade heeft ontvangen hangt samen met de wijze waarop hij geleefd heeft. Tijdens zijn leven heeft hij ook God in het oog gehad. En nu mag hij bij het naderen van de dood het ook nog zo beleven. De Heere is het vaste punt in zijn leven geworden. En als dat zo is, dan mag dat ook zo zijn en blijven in het uur van sterven. Welnu, het is met name de kennis van dit levensgeheim die Joshua doet beseffen dat wat hij nodig had ook voor het volk en voor ieder in dat volk nodig is. Dit hebben ze zelfs meer nodig dan andere dingen. En dat dit besef bij Joshua leeft, blijkt uit de aansporingen die hij aan de oudsten gaat geven. Wat zegt hij? Wat bindt hij hen op het hart? Hij gebruikt verschillende woorden die samen het beeld tekenen van een waarlijk godvruchtig leven. Een leven in gemeenschap met en in gehoorzaamheid aan de Heere. Laten we de verschillende woorden eens nagaan. In vers 8 adviseert hij dat ze de Heere zullen aanhangen. Dat zei hij al eerder tegen die 2,5 stam die aan de andere kant van de Jordaan zouden gaan wonen. De Heere aanhangen of aankleven. Hem vastgrijpen, hem niet meer loslaten, vast aan hem verbonden zijn, ons geheel op hem verlaten. Misschien mogen we wel zeggen, aan zijn hals hangen. Het wijst op een vast besluit en op een intieme relatie. En dat dit niet bedoeld is als een godsdienstig ritueel, een vorm zonder inhoud, blijkt uit vers 11. Daar zegt Jozua dat ze de Heere moeten liefhebben. Nu, liefhebben is een zaak van het hart. Hebben we echt iemand lief, dan zijn onze gedachten van hem of haar vervuld. En dan is ons hart er ook helemaal bij betrokken. En dan zijn onze gevoelens er ook helemaal in en bij. Echt liefhebben is een beleving. En het is de realisering van een hartelijke band die ons aan degene die we liefhebben verbindt. Zo is het ook met de liefde van de Heere. Trouwens, liefhebben is iets wederkerigs. Liefde moet beantwoord worden. De Heere moet ook liefhebben. En zonder zijn liefde zou het niet mogelijk zijn dat wij van onze kant hem ook liefhebben. Daarom zegt Johannes, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Uit dat aanhangen en liefhebben van de Heere vloeit vervolgens de plicht voort om de zielen te bewaren. Er zijn gevaren. Alles in ons hart is niet zoals het zijn moest. Er is zonde. Er is zonde in achtergebleven. En daardoor kunnen ook verleidingen die van buiten komen wel eens heel gemakkelijk toegang krijgen in het hart. En dan wordt de band gebroken. De gemeenschap is stuk. De liefde verflauwt. En zelfs verdwijnt ze wel. En het is dan ook om deze reden dat de Bijbel ons aanspoort: behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. Hoe moet dat dan gebeuren? Dan moeten we leren leven bij Gods geopenbaarde wil. Dat wil zeggen, altijd weer vragen wat de Heere wil dat wij zullen doen. Liefde is immers de vervulling van de wet. Vandaar dat Jozua in vers 6 deze aansporing geeft. Zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat ge daarvan niet afwijkt ter rechter noch ter linkerhand. De zonde mijden. Niets willen doen waardoor de Heere verdriet wordt aangedaan, waardoor hij gekrenkt wordt. En wie zo mag leven, verstaat de dichter van Psalm 119 als hij zegt: hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En ook als hij zegt: hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Daar zitten consequenties aan. Eén daarvan is dat de deur naar de wereld dicht moet blijven. Vandaar dat Jozua in vers 7 de vermaning geeft om uit de buurt van de Kanaanieten te blijven en er in ieder geval geen al te intieme banden mee aan te knopen. Want die Kanaanieten zouden Israël alleen maar van de Heere aftrekken. Laten ze in Israël er daarom bedacht op zijn dat er gevaren van die kant zouden kunnen komen. Een waarschuwing die we met andere woorden in het Nieuwe Testament herhaald vinden. Onder andere in de woorden van de apostel Johannes: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En een andere apostel, Jacobus, zegt het mogelijk nog puntiger: weet gij niet dat de vriendschap ter wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend ter wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Het zijn wel praktische adviezen die Jozua hier geeft, vindt u niet? Adviezen die wel zeer op hun plaats zijn en die zeker ter harte genomen dienen te worden. Dat zou Jozua dan ook maar het liefste zien. Vandaar dat hij niet volstaat met deze adviezen, hij motiveert ze ook. Hij laat zien om welke reden zo'n leven gezocht en beoefend moet worden. En een van de eerste motieven om zo te leven mag wel zijn de overdenking van alles wat de Heere al gedaan heeft voor het volk. Vers 3. Gij lieden hebt gezien alles wat de Heere uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht. Want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. De Kanaanieten zijn uitgeroeid. Niemand van hen kon voor Israël bestaan. Hun land is in Israëls handen gegeven. Zij mogen dat land bewonen. En in dat alles heeft de Heere zijn belofte vervuld. Al zijn belofte. Geen woord is er onvervuld gebleven van alles wat hij had toegezegd. God is echt de waarmaker van zijn woord gebleken. Dat motief zou eigenlijk al genoeg moeten zijn om oprecht de Heere te dienen en lief te hebben. God heeft al zoveel zegeningen gegeven. En dat nog heel onverdiend ook. Mag hij daar nu niet verwachten dat zijn volk zal leven tot zijn eer? Maar Jozua laat het niet bij dit motief. Niet alleen wat de Heere tot nog toe gedaan heeft, noemt hij op. Hij spreekt ook over datgene wat de Heere overeenkomstig zijn belofte verder nog doen zal. Hij zal voortgaan met het geven van zegeningen. De Kanaanieten die nog niet verslagen zijn, zullen ook verdwijnen. Daarvan zal hij zijn volk ook verlossen. De Heere uw God zelf zal hen uitstoten voor uw aangezicht. En hij zal hen voor uw aangezicht verdrijven. En gij zult hun land erfelijk bezitten, zoals de Heere uw God tot u gesproken heeft. Vers 5. Ook in de dagen die nog komen zal de Heere zijn volk sterken, zodat niemand voor hun aangezicht zal kunnen bestaan. Hoor hoe Jozua dat zelfs mag concretiseren in vers 10. Een enig man onder u zal het duizend jagen, want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt, zoals hij tot u gesproken heeft. Inderdaad, de Heere zal niet laten varen de werken zijner handen. Hij zal zijn woorden niet herroepen, hij blijft de getrouwe. Ook dit is een krachtig motief om te wandelen in gehoorzame toewijding aan God. Wat zou een mens toch moeten beginnen zonder en buiten deze Heere? Zeker, deze beloften zijn speciaal aan Israël gedaan en ze hebben te maken met de situatie waarin dat volk toen en daar verkeerde. Maar de intentie van deze beloften is geen andere dan die welke erachter zoveel andere woorden van de Heere zit. De intentie namelijk om zijn volk ervan te overtuigen dat hij voor hen zorgt, dat hij over hen waakt, dat hij hen beschermt, dat hij hen uitredt, dat hij de zijne nooit zal begeven of verlaten. Een veelheid van beloften vergezelt Gods kinderen op hun weg door dit leven. De Heere zal hen gedurig leiden. Dat wil zeggen dat het hen nergens aan zal ontbreken. En net zo min als het schaap reden heeft om de zorg van de herder in twijfel te trekken, heeft het kind des Heeren reden om de goede herder te wantrouwen. Hij zorgt voor alles. Er lijkt wel eens reden te zijn voor vrees. Er wordt ook wel eens geklaagd. Dat deed Israël in de dagen van de profeet Jesaja ook. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Maar dan is daar onmiddellijk het antwoord van de Heere: kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet meer zou ontfermen over de zoon van haar schoot? Ofschoon deze zou vergeten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Geen nood, de Heere is getrouw. Wat mogen zij die hem vrezen, veel van hem verwachten? En wat een reden hebben ze dan ook om dicht bij hem te blijven en inderdaad de deuren naar de wereld gesloten te houden. Heeft Jozua nu genoeg motieven genoemd? Nee, nog niet. Er volgt nog een derde motief. En dat motief benadert de zaak van een heel andere kant. Maar die andere kant is er ook. En die mag in de verkondiging van het woord niet verzwegen worden. Dat doet Jozua ook niet. Welke kant is dat dan? De Heere is een jaloers God. Wijkt Israël van zijn wegen af? Blijken ze ontrouw en ongehoorzaam en ondankbaar? Dan moeten ze weten dat de Heere niet verder met hen zal zijn. Dan zal hij niet langer zegenen, integendeel. Een verbond bestaat uit twee partijen en beide partijen zullen de afspraken moeten nakomen. Doet Israël dat niet? Wel nu, het zal geschieden, zoals al die goede dingen over u gekomen zijn, die de Heere uw God tot u gesproken heeft. Alzo zal de Heere over u laten komen al die kwade dingen, totdat hij u verdelge van dit goede land, het welk de Heere uw God u gegeven heeft. Vers 15. De toren des Heeren zal over hen ontsteken, en ze zullen omkomen. Vers 16. God laat niet met zich spotten. En daarom staat er ook, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Die kant is er ook. Gods woord maakt er geen geheim van. En wij moeten onze oren er niet voor sluiten. Want het geldt vandaag nog net zoals toen. Nog altijd bezoekt God de zonde. Nog altijd is de weg van een zondaar hard. Nog altijd is het waar dat de werkers van het kwaad zullen omkomen. Nog altijd staat er in de Bijbel dat in het nieuwe Jeruzalem niet zal inkomen wat verontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt. Nog altijd lezen we in Gods woord dat God een keer bezoeking zal doen over alle onbekeerlijke zondaars, maar eveneens over allen die het evangelie van de Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dat zijn inderdaad ernstige dingen, maar ze zijn net zo reëel als de dingen die van zegen en heil spreken. Daarom, als Paulus aan de Korintiërs schrijft, door welke dingen hij gemotiveerd wordt in zijn prediking van het evangelie, noemt hij er twee. Dan noemt hij de liefde van Christus die hem dringt, 2 Korinthe 5 vers 14, maar hij zegt eveneens, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Vers 11 van datzelfde hoofdstuk.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee Peden Butter uit Middelharnis vanavond sprak over Jozua 23. Volgende week hoopt hij deze Bijbelstudieserie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 24 vers 1 tot 28.